De bedoeling is, broeders en zusters, dat we ons bezighouden, in bijzonder met onze eigen toekomst, de toekomst van de gemeente, en de toekomstige functie uiteraard van de gemeente. Want het is nou eenmaal zo dat wij weliswaar door genade kinderen Gods zijn geworden, een eeuwig leven hebben ontvangen, maar daar is lang niet alles mee gezegd. Integendeel, ik weet dat velen het al heel wat vinden als ze kunnen zeggen dat ze behouden zijn, eeuwig leven hebben ontvangen en daar ook zeker van zijn. En ik ben vaak al blij als mensen te kennen geven dat ze die zekerheid hebben. Het neemt echter niet weg dat een belangrijk deel van de tegenwoordige waarheid juist niet gaat, of niet in de eerste plaats gaat, over het feit dat wij als zondaren uitgeloven door genade gerechtvaardigd worden. Maar als Petrus de term tegenwoordige waarheid gebruikt, dan spreekt hij over de bijzondere hoedanigheden, bijzondere omstandigheden, bijzondere eigenschappen en dus de bijzondere roeping en bestemming van gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. In de praktijk blijkt het namelijk zo te zijn dat het niet zo simpel is als dikwijls gedacht wordt. En hoe wordt dan dikwijls gedacht? Dat weet u misschien niet, maar dat kan ik u uitleggen. Dikwijls wordt gedacht dat wij mensen leven hier een poosje en dat houden we niet vol. Daar zijn we niet sterk genoeg voor, we zijn inderdaad zwak. En als wij het dan afleggen, want dat lijkt mij ongeveer het juiste woord te zijn, dan komen wij terecht dan komen wij terecht bij de hemelpoort. Ik geef u de Rooms-Katholieke variant, dat is uiteraard het meest verbreide. Dan komen wij bij de hemelpoort, bij die man met die sleutel, die schijnt Petrus te heten. Ik vertel het populair nu, want ja, ik neem het ook niet zo serieus. En die vraagt dan wie u bent en wat u zoal gedaan hebt. En als het dan mee zit, als u goed uw best gedaan hebt enzovoorts, dan doet hij de poort open, want hij heeft de sleutel immers gekregen, is het verhaal. Je ziet hem dan ook altijd afgebeeld met die grote sleutel, hè. Nooit gezien? Ja, als je zo iemand afgebeeld ziet met zo'n aureooltje, zo van dit is een heilige en heeft de sleutel in zijn handen, dan weet u dat is Petrus. Dat is voor degenen die niet lezen kunnen. Dat stamt uit de middeleeuwen, de nauwelijks mens lezen kon. Zo is dat. Nou goed, en daar komt het verhaal dus ongeveer vandaan. En dan als het mee zit, dan mogen we de hemel in. En als je daar niet in mag, dan val je naar beneden en dan kom je bij de duivel terecht in de hel. Een beetje een vreemde gedachte, omdat tot vandaag aan de dag deze duivel nog steeds een positie heeft in de hemel. En niet in de hel. En als hij er wel terecht komt, dan zit hij er net zo gevangen als al die anderen, zal ik maar zeggen. Maar goed, er zijn dus een heleboel misverstanden over. Men denkt, men leeft hier, als men zijn best gedaan heeft, gaat men naar de hemel. Men beschouwt dat als het hiernamaals. Hemel is hetzelfde als hiernamaals. Dat leerden wij zelfs op de gereformeerde lagere school nog. Dat hemel bij de christenen was ongeveer hetzelfde, het werd andersom gezegd, maar het was ongeveer hetzelfde als het Nirwana en het Walhalla en het niet te vergeten de eeuwige jachtvelden. Van Karl Marx geloof ik, hè? Maar laat maar zitten. Maar zoiets, hè? Zo van hemel is het hier namaals. En dan ga je naartoe als je goed je best gedaan hebt en als het mee zat, dan ging je daar naartoe als je een gelovige was. Dat was je evangelisch. Als je gelovige bent, ongeacht wat je gedaan hebt, dan ga je naar de hemel en anders ga je naar de hel, punt, einde van het verhaal. En dat blijft zo, die situatie, tot aan de jongste dag aan toe. Dat is het algemeen bekende verhaal. Dat meen ik echt. Nou goed. En daarna, als je daar iets meer van weet, of als het een gedetailleerder verhaal wordt, dan ben je meteen dispensationalist en dat is in veel gevallen een scheldwoord en ook als zodanig bedoeld. Dus dan houd het op, of de sectariër of giliast, en er zijn wat plechtige woorden voor die al een functie van scheldwoord gekregen hebben in de loop van de theologische en kerkelijke geschiedenis. Toch is het allemaal heel naïef misverstand. Wij zouden in de eerste plaats bedenken dat, en ik doe dit nu even kort als inleiding, we zouden in de eerste plaats bedenken dat ook in onze Bijbels ook letterlijk onderscheid gemaakt wordt tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. En dus de Oud-Testamentische tijd en Gods werken in Oud-Testamentische tijden en daartegenover Gods werken in Nieuw-Testamentische tijden. Het vieren van kerstfeest wordt geacht het vieren te zijn van de overgang tussen Oud en Nieuw Verbond. Dat berust weliswaar ook op een misverstand, maar dat ga ik u nou niet uitleggen, hè. Maar men gaat er dan vanuit dat met de geboorte van de Heer Jezus nieuwtestamentische tijden aanvingen. En dat is de reden geworden waarom kerst, de geboorte van de Heer Jezus, dat overigens oorspronkelijk helemaal nooit gevierd werd, pas na verloop van enige eeuwen gebeurde dat, maar dat uitgegroeid is tot het grootste christelijke feest in de praktijk, omdat het geacht wordt het begin te zijn van het nieuwe verbond. Maar daarna vraag je je af, wat is dan het verschil tussen Oude en Nieuw Testament of Oude en Nieuwe Verbond? En als je het navraagt, blijkt ook niemand dat te weten, want het enige antwoord namelijk dat men onder het Oude Testament leefde onder het Oude Verbond, om zo te zeggen, en onder de wet, generaliserend gesproken, dat snijdt geen hout in de praktijk, omdat de meeste christenen, ook evangelische, niet anders weten dan dat ze nog steeds onder de wet leven, dat het ook altijd zo blijft en dat het Gods wil is. Geef ze een Bijbel, denk ik altijd. Nee, dat ben ik. Gewoon een Bijbel. Niet wat anders, een Bijbel om in te lezen. Dan komen ze daar heus wel achter. En vrij snel. Maar daar gaat het me nou niet om. Gaat het maar om dat men het in het algemeen niet weet. En daarom kent men de eigen positie als christen, ook als kind van God, als men daar al zeker van is, ook inderdaad niet. Veelal denken we, nou ja, dan gaan we naar de hemel. En dat is het dan. En sommigen zien er als een berg tegenop. In de eerste plaats omdat ze hoogtevrees hebben en in de tweede plaats omdat ze geen harp kunnen spelen. Nee, ik ook niet. Daar heb ik nooit aan gewaagd. Maar zo ongeveer ligt dat toch? Maar wij zouden in de eerste plaats beseffen het grote verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd. De oud-testamentische tijd namelijk, die niet slechts gekenmerkt wordt door de wet, want dat is gewoon niet zo. Dat maakt er maar een klein onderdeel van uit. Maar het Oude Testament dat zich kenmerkt door de beloften die God daarin gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. En die beloften die beginnen feitelijk al, in mijn Bijbel althans, op de eerste bladzijde. En voor degene die het ontgaat, dan toch op de derde bladzijde van de Bijbel. U weet wel, de bekende uitspraken over het zaad der slang en het zaad van de vrouw, waarbij het zaad van de vrouw het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Enzovoorts. Dus belofte. Voor de toekomst. Als je daarna vraagt, en in welke mate is dat al vervuld? Dat wil zeggen, is het al vervuld of nog niet? Dan weet men er gewoon toch geen antwoord op. Toch? Men weet het niet. Maar goed, waar het over gaat, is dat we in oud-testamentische tijd vinden beloften Gods, beloften waarin God feitelijk belooft, als ik het samen moet vatten, en dat moet ik nu, waarin God feitelijk belooft dat een ieder die gelooft ooit een keer alsnog eeuwig leven zal ontvangen. Zou ontvangen, moet ik dan zeggen, want daar gaat het om, gezien vanuit het verleden. Men zou alsnog ooit een keer eeuwig leven ontvangen. En in het algemeen gesproken, dat zou dan zijn bij de opstanding uit de dood. Dus, nou ja, dat is hetzelfde als je leven ontvangt terwijl je lang overleden bent. Dan is dat dus opstanding uit de dood. En men verwacht dat dan op de jongste dag. Terecht, want dat is ook wat aangekondigd is. Dat is volkomen terecht, ja. De jongste dag. We verwachten opstanding op de jongste dag, wanneer God zal oordelen de levenden en de doden en zo verder. Dat klopt allemaal precies. Maar God heeft beloofd dat hij ooit eeuwig leven zal geven. Ik heb het nagevraagd aan Abraham, al moet ik erbij zeggen, niet in Genesis, maar wel in Romeinen hoofdstuk 4, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat Abraham geloofde in God. En wij denken dan, ja, hij geloofde dat hij een zoon zou hebben en dat dus hij als verstorvene en ook zijn vrouw Sarah, die verstorven was, vers 19 van Romeinen 4, dat hij alsnog zou voortbrengen. Kortom, dat Abraham en Sarah een zoon zouden hebben, dat leven zou voortkomen uit iemand die verstorven was, want zo is het dan vertaald. Maar Paulus legt het uit en Paulus zegt, wat Abraham werkelijk verwacht was opstandingsleven. En de geboorte van Isaac is daar slechts een uitbeelding, een teken van. U en ik worden trouwens geacht al jaren te weten dat die beloofde zoon aan Abraham, dat het uiteindelijk helemaal niet eens Isaac was. Het was namelijk de Heer Jezus Christus. Vele generaties later. En meer specifiek, degene die opstond uit de dood. Maar dat Abraham dat geloofde, dat staat er ook inderdaad duidelijk bij. Van Abraham staat dat hij een vader is van ons allen, van ons die geloven wel te verstaan. Dat is het einde van vers 16. Abraham, welk een vader is van ons allen, en zijn geloof wordt in de voorgaande vers al uitgebreid ten voorbeeld gesteld. En dan staat er, vers 17, gelijk geschreven staat, ik heb u tot vader van vele volken gesteld. En dan, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat is wat Abraham geloofde. Hij geloofde in een God die de doden levend maakt. En een God dus die roept de dingen die niet zijn, dat wil zeggen die niet meer zijn, alsof zij er nog steeds waren. Want daar gaat het natuurlijk om. Opstanding uit de dood, dat is wat Abraham uiteindelijk geloofde. Maar als ik dat nader moet uitleggen uit Genesis, dan moet ik nogal wat schriftplaatsen met u bespreken. Maar het hoeft niet, Paulus zegt het hier in één keer samengevat, dus ik laat het daar ook maar bij. En Abraham was onvruchtbaar en Sarah was onvruchtbaar. Niettemin zouden zij een zoon hebben en zelfs vader en moeder van een menigte, vele volkeren worden en zo verder. Dat is al opstanding uit de dood als u mij vraagt, want ik vat dat begrip altijd wat ruim op, de Bijbel namelijk ook. Maar uiteindelijk gaat het erom dat heel de oud-testamentische tijd door beloften gedaan werden met betrekking tot eeuwig leven. En de gedachte is simpelweg deze, dat beloofde leven niet pas verschijnt op de jongste dag. Begrijp je me goed? Dat beloofde eeuwig leven, dat zal gegeven worden aan Abraham op de jongste dag. Ik hoop niet dat ik daar nu verder op in hoef te gaan. Dat brengt ons wat ver buiten ons tegenwoordig onderwerp. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar dat beloofde leven is wel degelijk inmiddels beschikbaar en wordt aan gelovigen gegeven. Weliswaar niet aan de oud-testamentische gelovigen die inmiddels overleden waren, in het algemeen niet tenminste. Maar het wordt gegeven aan de levende gelovigen van vandaag. Een grote onderscheid tussen nieuwtestamentische en oudtestamentische gelovigen is dit, dat nieuwtestamentische gelovigen leven in en uit de vervulling van wat God onder het Oude Testament 4000 jaar lang, bij herhaling, veelmaal en op velerlei wijze, beloofd had aan de vaderen. Met dank aan Hebreeën 1 vers 1 in dit geval. Die begrijp je toch hopelijk? Wij leven uit de vervulling daarvan. Wij zijn kinderen Gods. En voor zover te verdedigen valt ook vanuit de schrift dat iemand als Adam en daarna ook Abraham kinderen Gods waren, moet ik u zeggen, dat kan wel zo wezen, maar dan toch op een heel ander niveau. En in een heel andere toepassing van de term. Want voor zover mensen die deel uitmaken van de oude schepping kinderen Gods zouden kunnen genoemd worden, en ik zeg dat valt bijbels te verdedigen, wil het gewoon zeggen dat ze deel uitmaken van de schepping Gods. Maar voor zover wij kinderen Gods zijn en door God, dat wil zeggen uit de geest verwekt zijn, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd, met dank aan Nicodemus, is dat zo doordat wij deel hebben gekregen aan een nieuwe schepping. En dat was wat in het Oude Testament beloofd was. Nieuw leven, eeuwig leven, namelijk een nieuwe schepping. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde werden aangekondigd. En zo verder. En wij in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, wij als gelovigen, hebben daar deel aan. En dat blijft ook zo tot aan de jongste dag aan toe. Begrijp je me goed? Oud-testamentische gelovigen zullen dit leven pas ontvangen op de jongste dag, om zo te zeggen. Wij als gelovigen, levend sinds de opstanding van Christus, ontvangen dat leven reeds nu. En als u vraagt, maar waarom ontvingen zij het niet? Dat is heel eenvoudig, omdat het niet beschikbaar was. Het was er niet. Ik kan niet missen. Er is helemaal niks moeilijks aan. Iedereen kent de uitspraken over de Heer Jezus Christus, dat hij de eersteling is dergenen die ontslapen zijn en worden van gelijke strekking. En opdat hij in alles de eerste zij, en opdat hij hoofd zou zijn en hoe het maar om heten mag, hij zou namelijk de eerste zijn die dat eeuwige leven zou ontvangen. Ik moet zelfs zeggen, hij zou de eerste mens zijn, want dat bedoel ik uiteraard, logischerwijze. Hij zou de eerste mens zijn die dat leven zou ontvangen en hij zou daardoor ook het hoogste erfrecht, de hoogste eer ontvangen in die nieuwe schepping. En dus was het wachten op de Messias, op de Christus dus. En meer specifiek, op zijn opstanding uit de dood, want daar gaat het om. Daar werd hij gesteld tot eerstgeborene. Zoals aangekondigd in het Oude Testament en zoals in het Nieuwe Testament afgekondigd, als u die term tenminste kent. Dat wil zeggen, er wordt gezegd dat het vervuld is. Het is gebeurd. En sindsdien is dat leven aanwezig. Dat wil zeggen, God heeft het tot stand gebracht in de opstanding van Christus. En door geloof in hem ontvangen alle gelovigen datzelfde leven. En eigenlijk zou ik dan misschien moeten aanhalen. Nou, ik zal verwijzen dan naar Romeinen hoofdstuk 5. Waar uitgebreid uiteengezet wordt, in ieder geval in de tweede helft van het hoofdstuk. Hoe, zoals Adam het hoofd en eersteling was van de oude mensheid en de oude schepping, Christus het hoofd en dus de eersteling is van de mensheid van deze nieuwe schepping. En daarom heten we niet Adamieten. Merk je toch niet, want wordt in de Bijbel toch vertaald altijd met mensen, maar vooruit. Maar de natuurlijke mens heet Adamiet, Adam. Men vertaalt dan de naam Adam ineens met mens, maar vooruit. Maar Adamieten, wij heten geen Adamieten, wij als gelovigen, wij heten christenen. En niet zozeer omdat wij in Christus geloven, maar omdat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Datzelfde opstandingsleven tegenover het Adamitisch leven, het leven van Adam, dat wij van nature en bij geboorte hebben ontvangen. Die begrijpt u toch, hè? Van nature zijn wij in Adam, door geboorte, en door wedergeboorte, onze nieuwe natuur dus, zijn wij in Christus. Moeilijker is het niet. Ik weet dat het onbekend is, maar ja, daar kan ik ook niet helpen. Er staat per slot uitgebreid in de schrift. En al die termen over Christus als eerstgeborene, als hoofd, als overste leidsman, opziener uw zielen, als overste herder, en noem ze maar op. Dat zijn allemaal termen die deze waarheid op een of andere wijze weergeven. Het is steeds diezelfde waarheid. Eersteling van een nieuwe schepping. En wij zijn nieuwe schepselen. Dat onderscheidt ons van de oud-testamentische gelovigen. En daaruit volgt, want daarom vertel ik dat, daaruit volgt naar Bijbelse maatstaven dat wij inderdaad eerstelingen zijn die deel hebben aan die belofte Gods. En op grond van dat wij eerstelingen zijn, hebben wij ook, of zijn wij ook bestemd voor een hoge, een verantwoordelijke functie. Nou ja, ik weet dat in sommige kringen dat een vies woord is. Hoog. Verantwoordelijkheid, hoog. Sommige oud, weet u wel, hebben we allemaal afgeschaft in de dagen van socialisme. Dat is nou weer lang geleden, heb ik begrepen. Heb ik gehoord van een ex-socialist, zuster, ja. Die heeft mij dat verteld, dus daar geloofden wij vroeger in. Maar het is maar goed dat onze idealen van toen nooit verwezenlijk zijn geworden. Nou goed, wie het was, zal ik u niet vertellen. Ja, want die heel Nederland kent hem. Maar vooruit. Maar in die dagen mocht dat niet, hè? Iets hoog, alles moest gelijk zijn. Maar naar Bijbelse maatstaven kan dat natuurlijk nooit, want God is sowieso hoger dan de mens, dus er bestaat verschil. En heel de Bijbel door, vanaf de eerste bladzijde opnieuw van de Bijbel, vinden we daar de kwestie uiteengezet van dat eerstgeboorterecht. De vraag is, als er twee zijn, wie is dan de baas? Wie is dan het hoogste? Toch? Als je nou twee zonen hebt, wie dan? Hè? Wie erft de titel? Wie erft de beloften? Wie erft het koninkrijk? En ook, eventueel, wie erft het hoge priesterschap? En soms denk ik, je zou eigenlijk heel de oud-testamentische geschiedenis met gemak zo samen kunnen vatten. Het gaat alleen maar daarover. Nou ja, het begint in Genesis met zoveel nadruk op die manier. Toch? Het gaat nergens anders over. Eigenlijk. En de hele geschiedenis gaat zo verder. Wie is de oudste? Dat wil zeggen, wie is de hoogste in rang? Wie erft het koninkrijk? De troon, de heerlijkheid, de priesterschap, eerstgeboorterecht, of hoe wij dat dan maar noemen. Meestal noemen wij dat dan eerstgeboorterecht. Maar dat is een woord wat we eigenlijk in het Nederlands ook niet eens kennen natuurlijk. Maar dat nog even terzijde. Waar het om gaat is dat we zouden bedenken dat nieuwtestamentische gelovigen, de gelovigen die leven vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag, sowieso een positie krijgen die bevoorrecht is boven die van de oud-testamentische gelovigen. Zo is dat nou eenmaal. In het algemeen gesproken, er zijn uitzonderingen op te bedenken, maar daar ga ik nou maar niet op in. Het gaat maar om dit beginsel. Wij nieuwtestamentische gelovigen zijn eerstelingen en de oud-testamentische gelovigen moeten in ieder geval op ons wachten, nog steeds. Ja, dat staat zwart op wit zelfs in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Want in Hebreeën hoofdstuk 11 wordt gesproken over Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. Wat belangrijke oud-testamentische gelovigen die ons tot voorbeeld gesteld worden, waarbij de meeste plaats ingeruimd wordt voor Abraham en eventueel Sarah. Maar van hen staat in vers 13 van Hebreeën 11, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. En voor alle duidelijkheid, God heeft aan hen beloften gedaan, dat lijkt me duidelijk. Als hier dan staat, de belofte niet verkregen hebbende, betekent dat dat ze de vervulling van de belofte niet gekregen hebben. Ik hoop niet dat we daarover van mening gaan verschillen, want dan kunnen we net zo goed ophouden. Daar gaat het om, de beloften zijn juist en vooral gedaan aan Abraham. Maar hier staat, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, dat wat beloofd was, hebben zij niet verkregen. Maar hebben die wel van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want ja, zij verwachten een vaderland. Zij verwachten de vervulling van Gods beloften. En zolang zij hier waren en op aarde leefden, waren zij vreemdelingen en bijwoners. Van Abraham staat zelfs dat hij zelfs niet een voetstap had. Hè? Hij had niet eens een stukje grond, nog niet zo groot als waar hij met één been op zou kunnen gaan staan, bij wijze van spreken. Nou ja, een graf had hij. Dat was zijn enige officiële onroerend bezit. En voor de rest was hij een, net als wij, zwervers op reis naar de feestzaal, denk ik wel eens. Met dank aan Johan Bos voor deze keer. Maar vooruit, hè. Pelgrims heet dat in de wat meer plechtige liederen, omdat ze 100 jaar geleden geschreven werden. Maar dat waren deze mensen. Maar er staat dan, ze hebben deze dingen niet verkregen. En daarom wachten zij erop. En dan sla ik één bladzij om. Want het verhaal over die gelovigen gaat nog steeds verder. Er worden nog anderen genoemd. Eerst nog met name. Daarna alleen worden ze genoemd bij hun werken. En dan staat er in vers 39 opnieuw. En deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad. Zo begon dit hoofdstuk ook ongeveer. In vers 4. Deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. De vervulling ervan uiteraard niet. En dus moet het nog gebeuren. En waarom hebben ze het niet gekregen? En waarom wachten ze nog steeds? Wel staat er, vers 40, alzo God wat beters over ons voorzien had. God had wat beters voor ons bestemd. Iets dat beter was dan wat beloofd is aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en hoe ze allemaal maar geheten mogen hebben. Hebben die nog? Iets beters. Weg dat verhaal van de hemelpoort en al dat soort dingen meer. Men sterft hier en staat dan voor de rechter enzovoort. Hè? Ik ken toch die oude uitspraak. Er is iemand overleden, zeggen ze, hij staat nu voor zijn rechter. Is helemaal niet zo. Sowieso nooit, dat komt pas later. Echt waar. De oordeelsdag, dat is niet als men overlijdt. Maar goed, ga er niet verder op in. Maar deze oud-testamentische gelovigen zijn gestorven, zijn zeker niet naar de hemel gegaan. Sterker nog, zij zouden raar hebben opgekeken als ze naar de hemel zouden zijn gegaan. Want hoe gelovig ze ook waren en hoe zeker ze ook waren van Gods belofte, dat ze naar de hemel zouden gaan, hadden ze nooit gehoord. En dat is natuurlijk terecht. Het is hen ook nooit beloofd en ze zullen er ook niet komen. Ja, ik zie u denken, uitzonderingen. Ik ken twee uitzonderingen eerlijk gezegd op de regel. Misschien drie, maar laat me zitten. Daar gaat het nou niet om, maar zo is dat nou eenmaal. En dan meteen zeg ik, want hemel is ook niet het hiernamaals. Zeg zo. Dat het ons hiernamaals zal zijn, ja, dat is waar. Maar daarom is het nog niet het hiernamaals in het algemeen en van iedereen. Integendeel. Nee, hier staat, ze hebben deze belofte niet verkregen, omdat God, want dat is wat al zo betekent, omdat God wat beters over ons voorzien had. In de gebruikelijke betekenissen van voorzien. Niet alleen maar tevoren gezien, maar ook geregeld. Hè? Dat is voorzien. Hij voorziet ons daarvan, om zo te zeggen. Van iets beters. En ik herinner u er dan maar aan, ik hoop dat dat kan, dat deze Hebreeënbrief, ik meen, want ik heb het eens geteld, maar ik weet niet of ik goed tel, maar ik heb het eens geteld, ik lees 14 keer over betere dingen hier in deze Hebreeënbrief. Een beter verbond, een beter priesterschap, betere beloftenis en wat het allemaal maar wezen mag. Zodat het een van de trefwoorden is uit deze brief. Het geeft de kern van de brief aan betere dingen. Betere dingen voor hen die leven onder het nieuwe verbond, of nieuwe testament, want dat is in de Bijbelse terminologie, in zowel Grieks als Hebreeuws toch hetzelfde. Hè? Wij die leven onder het nieuwe verbond, leven in een betere, een bevoorrechter positie dan alle gelovigen, welke gelovigen ook, van het oude verbond. Daar gaat het om. En deze oud-testamentische gelovigen hebben wat hen beloofd was nog steeds niet verkregen, omdat God wat beters voorzien had over ons, opdat zij, die oud-testamentische gelovigen, zonder ons niet zouden volmaakt worden. Hetgeen in de praktijk betekent dat eerst wij zouden volmaakt worden en daarna pas zouden deze oud-testamentische gelovigen volmaakt worden. Heb je die? Hoe moet ik het een keer populair zeggen? Eerst zullen wij opstaan als nieuw-testamentische gelovigen, daarna pas oud-testamentische gelovigen. Maar nou zeg ik het niet nauwkeurig genoeg. Maar zij wachten op ons, op de gemeente. Wij komen dat nog wel een paar keer tegen, maar hou hem even in gedachten. Wij komen dat nog tegen. Maar als dan eerst wij volmaakt worden en daarna de oud-testamentische gelovigen, wat is dan het betere dat God over ons voorzien had? Geen strikvraag, is niks moeilijks aan. Het is gewoon heel simpel, maar gewoon je gedachten erbij houden. Het is wel de Bijbel, maar daarom mag je er wel even wat aandacht aan geven, denk ik altijd. Hè? Dat doen er maar weinigen, dat u wel natuurlijk, maar dus ik heb het niet specifiek tegen u, maar je weet nooit wie zo'n bandje nog eens hoort. Hè? Dus, hè? Nou goed, als wij eerst volmaakt worden en daarna worden zij volmaakt, wat is dan het betere dat wij hebben ontvangen? Want het eindresultaat is dan toch hetzelfde? Zijn we toch allemaal volmaakt? Ja, we zijn wel allemaal volmaakt, maar het blijft toch een verschil. En het enige verschil wat je hier kunt lezen, is dat wij eerder zullen zijn dan zij. Zodat de volgende vraag dan weer is, wat is het voorrecht of het voordeel van de eerste? Of van de eersten? Kijk, en als je dat niet kunt beantwoorden, ja. Als je er nou twee hebt. En degene die het laatste waren, dat waren wij. Want die oud-testamentische gelovigen leefden veel eerder en waren gelovigen. En wij zijn het laatste en wij worden eerder volmaakt dan zij. Wat betekent dat dan? Wat hebben wij dan beter en meer dan wat zij hebben? Is dat niet moeilijk? Eerst geboorterecht dus. De erfenis. Wat wil ik wezen? Maar de erfenis. Krijgen die anderen dan geen erfenis? Dan heb ik eens nagevraagd aan Esau en het antwoord is jazeker. Die geschiedenis kent u toch, hè? Ik zit me aan te kijken alsof ik dat nog nooit gehoord heb. Jacob en Esau. Jacob was de jongere. Maar ik kreeg door een wat merkwaardige omstandigheid, waarover we het nu maar niet zullen hebben. Nee, uit pietijd. Jacob, maar vooruit. Maar hij kreeg het eerst geboorterecht. Nee, het was van Gods wegen al lang zo bepaald, dus vooruit. Maar ik kreeg eerst geboorterecht. Daarna kwam alsnog Esau, die keek op zijn neus en zei tegen vader, maar is er dan voor mij helemaal niks meer? Toen zei Isaac, ja hoor, ga maar even op je knieën. Of zoiets, ik weet niet hoe het precies was. En hij kreeg ook een erfenis. En pas 20 jaar later komen de beiden elkaar tegen en vertellen elkaar hoe het hen gegaan is in het leven. En Esau zegt, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob, want dat blijft toch een wat irritante man soms, maar Jacob die zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Ze zouden meteen weer ruzie krijgen, denk ik wel eens, maar dat is niet gebeurd, hè. Esau zegt, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Zoek het maar op in Genesis. Heb je even wat te doen, maar staat er echt. Ook dat is verschil. En onze bevoorrechte positie, het betere dat God over ons voorzien heeft, dat zit hem in dat eerstgeboorterecht. Dat betekent dat we inderdaad een hogere positie krijgen dan de oud-testamentische gelovigen. En nu we toch het voorbeeld hadden van Jacob en Esau. Over Jacob en Esau werd gezegd van Gods wegen, nog voordat zij geboren waren, de meerdere zal de mindere dienen. Dienen. En Esau was van nature de meerdere, omdat hij het eerste geboren werd. Maar wat wij het eerstgeboorterecht noemen, omdat wij er geen fatsoenlijk Nederlands woord voor hebben verder. Wij kunnen het Hebreeuwse woord niet vertalen. Maar goed, maar het eerstgeboorterecht ging naar de jongste, naar Jacob. En dus zou de meerdere, namelijk Esau, de mindere, namelijk Jacob, dienen. En het tegenovergestelde van dienen is heersen. Dus als je het andersom zegt, de mindere zou over de meerdere heersen. Die zou dus meer heerlijkheid ontvangen, om zo te zeggen. En dat is precies wat God met ons als nieuwtestamentische gelovigen voor heeft. Hij geeft ons meer. Een hogere positie dan de oud-testamentische gelovigen. En we dienen dat goed te bedenken. Mag dan zo zijn dat oud-testamentische gelovigen ons als voorbeeld gesteld worden voor ons praktisch leven. Het neemt niet weg dat wij geroepen zijn voor een hogere positie. Sterker nog, ook geplaatst zijn nu reeds in een hogere positie. Wij zijn al geplaatst in een hemelse positie. Een hogere positie dan deze oud-testamentische gelovigen. En om het verhaal even te completeren. Als deze oud-testamentische gelovigen zullen opstaan uit de dood, dan zullen zij opstaan ten jongste dagen en daarna leven op de nieuwe aarde. Dat is wat hen beloofd is. Nou ja, zelfs als dat niet beloofd zou zijn, dan was het nog vanzelfsprekend. Want, en dat zegt het Oude Testament ook, God heeft de aarde geschapen opdat de mens daarop wonen. En een andere gelegenheid staat er dat God de mens geschapen heeft om op de aarde te wonen. En tenzij er een expliciete uitspraak komt die wat anders leert, blijft dat dus gewoon zo. En in het algemeen heeft men dat in de loop der tijd ook vrij goed gezien. Want tot op heden is men er niet zeker van waaruit nou die hemel bestaat. De hemel is het hiernamaals, maar heeft men bedacht. Maar waaruit bestaat dat nou in de praktijk in de toekomst? En het zou je gedacht zijn hoeveel christenen denken dat ze komen te leven op een nieuwe aarde. En dat noemen ze dan het hiernamaals een dus hemel. Waarbij die begrippen dus volkomen door elkaar gegooid worden. Maar men kan aantonen hiernamaals straks op een nieuwe aarde. Men kan ook aantonen uit de Bijbel dat de term hemel gebruikt wordt in de zin van hiernamaals. Ja, niet voor alle gelovigen, maar voor sommigen wel. En men ziet het onderscheid niet. En denkt dus de hemel, dat is straks de nieuwe aarde. En sommigen hebben nu reeds een hemel hier op aard. Ja, wij zingen dat ook wel eens.
Weet je wel, vooruit, maar er staat ook van die 44.000 dat ze door God verkocht zijn, vereerstelingen door God in de naam.
Ja, daar kom ik nog op, want hiermee zijn we er namelijk nog niet. Want als u dit moeilijk vond, dan weet u wat ik ga zeggen, hè? Dan heb ik iets wat nog wel iets moeilijker is. Het valt trouwens wel mee, want we hebben net onderscheid gemaakt tussen oud- en nieuwtestamentische gelovigen. Dat wil zeggen, het onderscheid wordt gevormd door het kruis en opstanding. Ik teken dat meestal maar zo. Dan heb ik niet alleen maar dat kruis daar staan, hè, maar kruis, vernedering en verhoging. Oud-testamentische tijd liep uiteraard tot de dood en opstanding van Christus. Daar brak ik nieuw-testamentische tijd aan. En wat ik u nou net verteld heb, ging over nieuw-testamentische en oud-testamentische gelovigen. Dat nieuw-testamentische gelovigen een positie ontvangen, beter en hoger dan oud-testamentische gelovigen. Maar dat verhaal lang niet meer af. Het punt is namelijk dat zij die eerste waren, zullen de laatste zijn. Zij waren eerst de oud-testamentische tijd. En wij waren laatsten in deze verhouding. En wij zullen eerste zijn. Maar daar zijn we er nog niet mee. Het verhaal is namelijk dat deze oud-testamentische gelovigen die zijn gestorven en zullen opgewekt worden inderdaad op de jongste dag om daarna te leven op het andere schoolbord. Op de nieuwe aarde. Hè? Die houden we even buiten beschouwing. Zo. Dit is dus het hiernamaals, dat hele rechtse bord, om zo te zeggen. Hè? Alleen, als ik nou praat over nieuw-testamentische gelovigen, zal blijken dat ik het in wezen dan nog heb over drie verschillende categorieën. Over nieuw-testamentische gelovigen. Want in de eerste plaats hebben wij van doen. In de eerste plaats gewoon in chronologische volgorde, bedoel ik. Niet in rangorde, maar in volgorde bedoel ik het nu. In de eerste plaats hebben we van doen met de gelovigen uit deze tegenwoordige bedeling, die met Christus gezet worden in de hemel, u en ik, en die in de toekomst ook allen lichamelijk die positie in zullen nemen, en dat is inderdaad bij de opname van de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het meest bijzondere, vertel ik nu even zo, maar zo gauw, maar dat is nou net waar het over gaat. Het meest bijzondere is dat wij als eerstgeborenen van het nieuwe verband nog steeds een hemelse positie ontvangen. Dat is niet de regel, dat is de uitzondering. De uitzondering die geldt voor de eerstgeborenen. U weet wel, zondert mij af, of uit, hoe je het maar vertalen wil, al uw eerstgeborenen. Of bij gelegenheid zondert mij af Aaron en zijn zonen, opdat ze mij het priesterambt zullen vervullen. En tot Abraham zei de Heer, geef mij uw eerstgeborene. In dat geval bleek het toch Isaac te zijn, en toch een tweede, maar vooruit. En zo hoort het nog eenmaal. Geef mij uw eerstgeborene. Naar de hemel namelijk. Het is voor God bestemd. En krijgt daarmee een hemelse positie. Dat is het bijzondere van ons. Wij gaan naar de hemel. Maar je zou je moeten afvragen vervolgens, waarom in z'n hemelsnaam? Want ik zou me kunnen voorstellen dat u denkt, nou, ik vond het op aarde eigenlijk wel leuk. Er zijn wat gebreken hier, maar als we straks een nieuwe aarde hebben, dan moet het allemaal hier toch wat beter zijn, om het met een understatement te zeggen. Dus ik zie het wel zitten. Maar de hemel, onbekend land, wat moet ik er? Nou ja, harp spelen. Nou goed, hebben we het nog over. Opname van de gemeente. Maar u begrijpt nu dat we het hier hebben over de eerste categorie van gelovigen uit het nieuwe verband. In de dagen van het nieuwe verband. Het zijn echt de eersten, gedurende pak en bij 2000 jaar. Maar het zijn echt de eersten die dat eeuwig leven hebben ontvangen. En zij worden verzameld, worden bij elkaar gezet, gemaakt tot een collectief, één lichaam. Eén tempel, of hoe het maar genoemd mag worden in de Bijbel. Maar in ieder geval, ze worden gemaakt tot één gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Ik kan straks nog mijn teksten, want dan kan ik zo tussen het verhaal door zo niet doen. Maak eerst dit verhaal maar even af. Daarna is de bekende vraag, of zou de vraag moeten zijn. Maar ik dacht dat eerstgeboorterecht bestemd was, want dat is een heel goede vraag. Ik dacht dat eerstgeboorterecht bestemd was voor Israël. Daar heb ik twee antwoorden op. Het eerste is, is de gemeente dan niet Israël? Maar dat is een tegenvraag. Maar ja, het ging over Israël, dus je denkt, laat ik het op de Joodse wijze doen en een tegenvraag stellen. He? Ik dacht dat de eerste geboorterecht was van Israël. Is de gemeente dan niet Israël? Vraagteken. Dan ga ik eerst nog even aan voorbij. He? Want daarna zeg ik gewoon, nou ja, die heel die gemeente die vanaf de opstanding van Christus tot aan de dag van de opname van de gemeente aan toe hier op aarde verzameld wordt en daarna naar de hemel verdwijnt, die gemeente, de wegneming van de gemeente dus, die laat hier op aarde gewoon weer het verhaal als het ware overnieuw beginnen. Want u begrijpt toch ook dat als alle gelovigen van onze tegenwoordige bedeling en dus van vandaag, nu vandaag nog zouden verdwijnen, dan moet morgen, vanaf morgen, het evangelie opnieuw gepredikt worden, van het begin af aan. Nou ja, te beginnen bij Jeruzalem. En dan Samaria. Wat zal ik nog meer zeggen? Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, uitersten der aarde, enzovoort. Beginnen bij Israël. En daarna alsnog naar de volkeren, op dezelfde wijze dat het in het verleden ook gebeurd is, overigens. Begint het verhaal overnieuw. De gemeente is van de aarde weg. Is ook geen, wordt ook niet geacht een aards volk te zijn, overigens. Vandaar het Efezenleer dat op het moment dat wij tot geloof komen, wij worden opgewekt met Christus en met hem gezet worden in de hemel. Nou, het staat er zelfs anders, het staat er nog anders, het staat terugkijkend. Wij zijn met hem opgewekt en zijn met hem gezet in de hemel. En dan zeggen we, ja, maar we staan toch nog hier. Ja, het gaat over onze officiële positie. En ons burgerschap en het paspoort dat we hebben ontvangen, bij wijze van spreken. Daar gaat het over. Dus de hemelsvolk.
Wel, dat eerst geboorterecht wat beloofd was in het Oude Testament, wordt alsnog van kracht, zal ik maar zeggen. Die beloften blijven gelden. En die beloften zijn aan Israël gedaan. En ze zullen vervuld worden. Want eerst de volk, na de opname van de gemeente gaat het niet alleen om individuen, maar net zo goed om volkeren als volkeren. En dus het eerste volk wat daarna tot geloof zal komen, is inderdaad Israël. Daartoe moet de 70ste week van Daniël leiden. Ik zet er maar een 7 bij, dan herkent u het hopelijk wel. Moet leiden tot de bekering van Israël. Dat is dan het eerste nieuwtestamentische volk, het eerste gelovige volk, om zo te zeggen, op aarde. Want ja, de gemeente is verdwenen. Is dat niet moeilijk? Dus die belofte van eerst geboorterecht gaat alsnog in vervulling aan Israël. En daar heb je het oude verhaal van Jacob en Esau. Het waren twee broers. Uit dezelfde vader, uit dezelfde moeder. Het was nog een tweeling ook. En ze konden allebei aanspraak maken op de erfenis. De rollen werden alleen verwisseld. Maar de een kreeg meer dan de ander uiteraard. En in de toekomst, sinds dat tot bekering is gekomen en gebracht is in het land en in het koninkrijk, zal het kunnen zeggen, de Heer heeft ons veel gegeven. En dan zeggen wij, de Heer heeft ons alles gegeven. Of stel u het nog eens anders voor. Wij zijn straks weg. Opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Daarna wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. En daar wordt dus bijverteld dat inmiddels die lui die allemaal weg zijn, die christenen uiteraard, die toen al geloofden dat Jezus de Christus was, ja, die hebben allemaal deel gekregen aan het eerste geboorterecht wat God beloofd had. Of dacht u dat ze dat niet verteld werd? Dat zijn toch de volle raad Gods gepredikt wordt, zoals Paulus dat in zijn dagen deed. Dan wordt hem dat toch verteld. En dan zegt Israël tot God, maar is er dan voor ons geen erfenis? Nu die erfenis al is bij de gemeente. En dan zegt de Heer, ja, kom maar hier. Dat verhaal is dat. En dat herhaalt zich natuurlijk vele malen in de schrift, maar zo gaat dat. Dan kreeg je dus Israël. En daarna kreeg je via Israël de volkeren die tot geloof, tot bekering gebracht zullen worden, omdat ook aan hen het evangelie gepredikt wordt door, broeder, inderdaad 144.000 speciale zendelingen gerekruteerd uit de 12 stammen Israëls, zoals beschreven in Openbaring 7. Zit ook wat haken en ogen aan, maar doet er niet toe. Ik heb precies gezegd zoals daar ook staat. 144.000 verzameld uit de 12 stammen van Israël, die zullen als vertegenwoordigers van Israël, want niet iedereen kan uitgaan, zullen het evangelie prediken aan de volkeren. En dat moet leiden, zal ook leiden, mede door grote verdrukking overigens, tot de bekering van de volkeren, zodat je meteen een reeks hebt van drie. Namelijk de gemeente, maar die verdwijnt, daarna Israël, en die blijft op aarde, en daarna de volkeren, zodat op aarde Israël het eerst geboorterecht heeft over de volkeren der aarde. Moeilijker is het niet. Maar u begrijpt dan hoe het verhaal zich voltooit, want hierna, de jongste dag, ik moet eerst zeggen, die geschiedenis van die volkeren leidt natuurlijk tot de 1000 jaren en tot het koninkrijk enzovoorts. Hè. Hier krijg je eerst nog 33 jaar, nog 1000 jaar, maar ik zet hem maar gewoon bij koninkrijk. Daar schrijf ik niks verkeerds op. Ik kan niet alle details geven nou. Maar koninkrijk op aarde, waarin deze mensen al zullen leven, dat geeft hen een bevoorrechte positie overigens. Ook van al die volkeren in de 1000 jaren geeft hen een bevoorrechte positie dan al die gelovigen in de oud-testamentische tijd. In het gunstigste geval moesten ze het stellen met David. Hè? Maar die nieuw-testamentische gelovigen hebben het van doen met de zoon van David. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het lijkt mij een bijzondere zegen. Ook vanuit ons standpunt nu bezien lijkt me een bijzondere zegen om te mogen leven in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus op aarde. Of daar files zijn. Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik allemaal niet. Eerlijk, daar kan ik u weinig over vertellen. Dit vind ik ook geen belangrijke dingen dan ook. Hè? Maar goed. Maar dat het meer bevoorrecht is boven de oud-testamentse gelovigen lijkt me duidelijk. En daarna breekt de jongste dag aan, waarbij alle gelovigen, als het ware de eeuwigheid ingaan, nieuwe schepping ingaan, om zo te zeggen. Inclusief al die oud-testamentische gelovigen die bij die gelegenheid opgewekt zullen worden. En dan is het verhaal compleet. En onder al die volkeren hebben er dus twee die in aanmerking komen voor eerst geboorterecht en die twee worden verwisseld. Maar u begrijpt toch ook dat die Jacob en Esau, hetzelfde geldt trouwens voor Isaac en Ismaël, dat die twee sowieso een positie kregen van Gods wegen boven alle overige mensen dan wel volkeren. Die begrijp je toch? God zal ik uitleggen. Heel de islam, nou ja, die is door den duivel, die zich Allah laat noemen, maar goed, ingegeven, maar dat even terzijde. Maar heel de islam is gebaseerd op deze gedachte. U weet, een beetje fatsoenlijke, of onfatsoenlijke, maar een beetje dwaalleer, zal ik maar zeggen, is toch op zijn minst ergens gebaseerd op de Bijbel. Dan kun je altijd nog zeggen, de Bijbel leert toch dat, enzovoorts. Nou, heel de islam is gebaseerd op de gedachte dat inderdaad God belofte heeft gedaan aan Abraham en dat hij vervuld zouden worden in de loop van de geschiedenis via zijn eerstgeborene. Alleen bij hun is dat niet Isaac. Die nemen een veel kortere route. Bij hun is dat Ismaël. En ze beschouwen zich, die Arabische volkeren beschouwen zich dus als het uitverkoren volk. En ze hebben een haat tegen Israël, tegen het volk Israël, en dus in het bijzonder tegen het Joodse volk, uiteraard. Omdat ze die zien als de grote concurrent die hun het eerstgeboorterecht heeft afgepakt. Ten onrechte, want Ismaël was de eerste. En zo verder. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Maar die twee, die maken de dienst uit. Alleen onderling is nog de vraag, wie van de twee staat boven de ander? Zie? En dat is in de heilsgeschiedenis precies hetzelfde geval. De gemeente, Israël en de volkeren. Ik moet u zeggen, als je dit verhaal kent, en dit is heel simpel hoor. Dit is een hele grove lijn. Hele simpele gedachte. Dit is de volgorde. De gemeente Gods, Israël en de volkeren. Als je die gedachte kent, dan laat je het dus wel uit je hoofd om Israël je oudere broer te noemen. In ieder geval niet op de manier van, het is onze oudste broer, dus we moeten daar een voorbeeld aan nemen. En we moeten bij die oudere broer in de leer gaan. Ik weet niet of je de uitdrukking kent, maar hij wordt nogal eens gebruikt in onze dagen hoor. Zo van wij christenen moeten allemaal naar de synagoge. En ons daar laten onderwijzen. En wat christenen over de Bijbel hebben te zeggen, dat speelt geen rol meer. En wat de joden ervan geleerd hebben, dat schijnt belangrijk te zijn. Dan moeten we allemaal naar de rabbi. Ja. En er zijn zoals joodse rabbis die tot geloof zijn gekomen en nu een christelijke gemeente leiden. Maar ze laten zich nog steeds gewoon rabbi noemen. En vieren de joodse feesten en al dat soort dingen meer. Ja. Hij heeft geen graf, maar anders zou Paulus zich erin omdraaien. Als u begrijpt wat ik bedoel. En Petrus ook en al die andere apostelen ook, vanzelfsprekend. Maar ze vervaren die dingen en christenen trappen daar nog in ook. Maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn ouder. Om de eenvoudige reden dat wij eerst geborenen zijn, in onze dagen. En als een Jood tot geloof komt in onze dagen, maakt hij deel uit van dezelfde gemeente als wij vandaag. En hoewel aan het volk Israël dat land Canaan beloofd is, moet ik toch zeggen dat als een Israëliet in onze dagen tot geloof komt, gaat hij in de toekomst niet naar Canaan. Dat zal niet zijn hiernamaals zijn. Zijn hiernamaals zal zijn de hemel. En om die reden noemen wij dat soms ook het hemels Canaan. Een beter vaderland heet het hier in Hebreeën 11. Ik heb het nog voor me leren. Een beter vaderland verwachten. Heeft God beloofd. Aan ons in elk geval. Nou goed. Maar ik hoop dat u de volgorde begrijpt. Dan gaat het dus om dat wat welke vooraanstaande, laat ik het anders zeggen. Dan gaat het dus om dat wij wellicht de vooraanstaande positie van Israël onder de volkeren erkennen. En dat mag dan zo wezen. Onze positie als kinderen gods in onze dagen is een positie hoger dan die van Israël. Zoals de hemel nou eenmaal hoger is dan de aarde. Daar gaat het om. En wanneer we moeten spreken over onze toekomst als gemeente en het toekomstige functioneren van de gemeente, ja, dan kunnen we het daar alleen maar over hebben op basis van deze waarheid. Dat de gemeente een gemeente is, een volk is van eerstgeborenen, dat hemelsburgerschap heeft ontvangen, de hemelse bestemming en erfenis en dus per definitie een die hoger en beter is, maar heerlijker is dan welk aardsvolk dan ook. Daar gaat het om. En wij zouden ons dat bewust zijn. Feitelijk is het ook zo dat al die Nieuwtestamentische brieven, ja, misschien niet allemaal, maar wel het meeste ervan, die roepen ons op om te wandelen in overeenstemming met die roeping. Daarom moeten wij dat ook weten. Onze toekomst is niet primair gelegen op aarde, begrijp je me goed. Hemel zonder aarde, dat is ook niks. Ik bedoel, die twee horen bij elkaar. Lijkt me een duidelijke zaak. En onze toekomst heeft wel degelijk met aardse omstandigheden te maken. Zoals hemelse omstandigheden zich nou eenmaal altijd uitdrukken op aardse omstandigheden. Maar het gaat erom dat onze toekomst in principe gelegen is in de hemel. Daar hebben wij een erfenis. En ik bedoel niet, daar zullen we de eeuwigheid doorbrengen. Dan denk ik altijd, dan moet je veel cryptogrammen meenemen. De eeuwigheid doorbrengen. Zo van, hoe verdrijf ik de tijd? Sommigen hopen dan ook dat de tijd dan ophoudt, of zo. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Moet er niet aan denken, ik heb hier al zo weinig. En als je het daar helemaal niet hebt, waar zijn we dan helemaal mee bezig? Dat meen ik serieus, ja, dat is geen grapje, dat meen ik serieus. Ik heb hier al zo weinig tijd. Moet er niet aan denken dat er helemaal geen tijd meer is. Ik heb uit de Bijbel geleerd dat daar juist overvloed aan tijd is. Tijd genoeg. Daar kun je tenminste ook eens wat uitstellen. Zonder dat het afstel hoeft te worden, toch? Daar verheug ik me op, ja. Nou goed. Op het beginsel, althans. Maar nee, er zijn heel veel andere dingen die we hier uitstellen, maar die hoef je ook eigenlijk niet te doen. Hè? En straks in de hemel hoeft het ook echt niet meer. Dat is wel eens leuk. Maar er zijn ook dingen, daar vind ik het niet zo leuk van. Hè? Maar goed. Maar in elk geval, onze toekomst is in de hemel. En wij zouden dus ook inderdaad leven als hemelburgers. Ik weet, wij zijn het vergeten. En ik kom de gedachte ook zo weinig meer tegen. U kent ook dat lied Kinderen des Konings. Waarom zoudt gij slapen? Nee, ken je die niet? Zie, daar heb je het al. Kinderen de... Hè? Ze zien ons tegenwoordig als mensen, een beetje zielige mensen die een God nodig hebben. Daarom zijn we christenen, omdat we nog zonder een God niet kunnen leven. Dat is onze zwakheid dan, heet dat. Hè? Nee, wat wij zijn is kinderen des konings. We zijn erfgenamen van de troon. Dat is wat de schrift ons leert. Tronen en kronen worden ons beloofd. Dat is niet maar het hiernamaals. Dat is niet maar sek, eeuwig leven. Hoeveel dat dan ook mogen zijn. Maar in tegendeel, het is veel meer dan dat. En dat zouden wij ons bewust zijn. En dat is het ook wat de schrift ons uitgebreid leert. Maar enige schriftplaatsen hoop ik u te laten zien na de pauze. En na deze uiteenzetting zijn wij toe aan enige schriftplaatsen. Een heel fundamentele die ik eerst noem is die van Johannes hoofdstuk 1, vers 12, is het geloof ik. Johannes hoofdstuk 1, een weinig begrepen uitspraak, maar dat is reden te meer om hem aan te halen. Johannes 1, vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, tegenover de zijnen hebben hem niet aangenomen en de wereld heeft hem niet gekend. Uit vers 11 en vers 10. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat aannemen wordt daarna verklaard, namelijk degene die in zijn naam geloven. Hem aannemen en in hem geloven is namelijk hetzelfde. Komt in de praktijk op hetzelfde neer. Dat staat er hier dus ook gewoon bij. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in hem geloven dus, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat ons niet mag ontgaan, is dat dat een uitspraak is, niet over onze tijd of in het algemeen nieuwtestamentische tijd, maar het is een uitspraak over de oudtestamentische tijd. Eigenlijk alle voorgaande versen gaan over de oudtestamentische tijd, nog vanaf vers 1 hier, maar dat kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen, maar het idee is dat God van den beginnen gesproken heeft. Dus daar zegt vers 1 eigenlijk, heel de oudtestamentische tijd door tot op de laatste oudtestamentische profeet officieel, namelijk Johannes de Doper, die dan ook geïntroduceerd wordt in vers 6. En samenvattend wordt gezegd dat heel die oudtestamentische tijd heeft de wereld hem niet gekend en hebben de zijnen hem niet aangenomen. Kortom, men geloofde niet op een enkele uitzondering na. Er was altijd een minderheid, een overblijfsel is de officiële Bijbelse term. Er was een overblijfsel dat wel degelijk geloofde in het woord Gods. In oudtestamentische tijd. En het idee is dat zoveel hem aangenomen hebben. Dat wil zeggen, dat overblijfsel in oud-testamentische tijd. Die hebben macht ontvangen. Dat wil zeggen, van Gods wegen. Die hebben het recht, want zo moet je het eigenlijk vertalen hoor. Die hebben het recht ontvangen om kinderen Gods te worden. Of zoals hier staat, die heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Zij werden het namelijk niet om een reden die ik zojuist heb uitgelegd. Namelijk, zij konden geen kinderen Gods worden. Het wachten was namelijk op de eerste. Iemand zou de eerste moeten zijn. En daar was het wachten op dat die iemand ook daadwerkelijk de eerste zou zijn. De Heer Jezus Christus. En dat wij dit niet algemeen weten, komt omdat men natuurlijk aarzelt om te zeggen dat de Heer Jezus als eerste kind van God werd. En toch is dat de gedachte. Maar dan binnen een nieuwe schepping, de eerste die dat eeuwig leven ontving. Per slot, ook al staat het hier niet, er staat op vele andere plaatsen in de Bijbel. Dus ik ga er ook maar niet verder op in nu. Maar hier staat, ze hebben het recht ontvangen, of God heeft hen het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Later, alsnog, ooit een keer. Deze allen zijn gestorven, lezen we dan maar weer de naaste, Hebreeën hoofdstuk 11. Deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende. Maar ze kregen wel het recht daartoe. Een tegoedbon, bij wijze van spreken. En daarna lezen wij een rechtstreeks vervolg op dit vers. In 1 Johannes hoofdstuk 3. Het aardige is dat in mijn Bijbel er netjes bij afgedrukt staat. Een verwijzing naar 1 Johannes 3. En dat is volkomen terecht. Waar dezelfde Johannes schrijft. Of dat eerder was of later, dat weten wij niet. Maar doet ook weinig ter zake. Hij schrijft in 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Opnieuw dus geschreven of beschouwd vanuit oud-testamentische tijd. Men zou kind van God worden, was de bedoeling. Dus nog een keer, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu, altijd in de betekenis van inmiddels, nu zijn wij kinderen Gods. En als u een nieuwe vertaling leest, een MBG-vertaling, zult u zien dat in vers 1 dat ook al staat hoor. Want daar staat dat we kinderen Gods zouden genaamd worden en dan, en wij zijn het. Want dat staat er ook echt in de grondtekst, heeft met manuscripten te maken. In sommige staat het niet, in sommige wel. Maar de algemene gedachte is dat het er wel degelijk hoort te staan. En de vertaling MBG heeft dat dan ook gecorrigeerd. En wij zijn het. Echter, ik zeg wel eens vaker, die afwijkingen betekenen in de praktijk heel weinig. Omdat de strekking van het schriftgedeelte toch niet verandert. Hier ook niet. Want al staat het hier in de Statenvertaling niet in vers 1, in vers 2 staat het toch. Namelijk, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Vanuit oud-testamentische tijd zouden gelovigen kinderen Gods worden, maar wij, nieuw-testamentische gelovigen, sinds de opstanding van Christus, wij zijn kinderen Gods. En dan meteen maar verder, want er staat, en het is nog niet geopenbaard, misschien staat er in een andere vertaling, het is nog niet verschenen, want dat woord is het eigenlijk, het is nog niet zichtbaar gemaakt. Men kan het nog niet zien, dat is het woord. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, waaruit volgt dat het dus wel degelijk is geopenbaard in de zin van bekendgemaakt. Heb je dat? Het is wel bekendgemaakt. Wij weten namelijk, als het goed is, dat als hij zal verschenen zijn, dat als hij zal geopenbaard zijn, dat is dus in zijn wederkomst, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien vooral in de betekenis die Johannes daaraan geeft, gemeenschap hebben, dat is zien, communiceren, zien. Wij zullen hem zien en dus ontmoeten, gelijk hij is, in heerlijkheid namelijk. Dat zo is, staat natuurlijk ook weer op vele andere plaatsen in de Bijbel. Maar de gedachte is, dat wij kinderen God zijn geworden. En we zijn dat als gelovigen sinds en op grond van de opstanding van Christus. Dat echter wordt in de wereld niet gezien, door ons persoonlijk trouwens ook niet. Maar wij weten het, omdat het in de Bijbel staat, wij leren het. Maar er staat, de wereld kent ons niet, want ze kent Christus ook niet. En het is dus nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Men kan het nog niet zien wat wij zijn zullen. Als onze ogen anders waren, zouden we het wel kunnen zien namelijk. Maar het idee is dat als hij, Christus, die nou niet gezien wordt, hè? Hebreeën 1 en 1 Peter zegt. Dat als Christus zal verschenen zijn in de toekomst, dat is dan op zijn vroegst officieel aan het eind van de 70ste week. Begrijp je me goed, wij zien hem eerder. Maar daar gaat het hier niet over. Er staat, als hij zal verschenen zijn, zullen wij hem gelijk wezen. En dat is bij het begin van zijn wederkomst, aan het eind van de 70ste week, op de Olijfberg, teken je altijd een heuveltje overheen, van een Olijfbergen. De wederkomst van Christus. Want de gedachte is, en misschien haal ik dat nog aan, maar nu even niet, hè. De gedachte is namelijk dat wij hem tegemoet zullen gaan. Dat is de opname van de gemeente. En tegemoet gaan impliceert, want dat betekent het woord tegemoet gaan, dat wij met hem terug zullen komen, althans deel zullen hebben aan zijn wederkomst. Wij zullen altijd met een Here wezen, staat er dan. Dat zijn de termen uit 1 Thessalonicenzen 4. En daar wordt hierop gezinspeeld. He? Dus wij zijn kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard, verschenen, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, want het is wel bekendgemaakt, dat wij hem zullen gelijk zijn in zijn wederkomst. We zullen met hem namelijk in heerlijkheid verschijnen, is de bedoeling. Dus weinig bekend, maar het is echt zo. En eerlijk gezegd, onze toekomstverwachting is niet eens primair de opname van de gemeente, maar onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Ik zeg altijd, loopt het al tegen, ja, we hebben kerstplaten gedraaid vandaag, om een of andere reden. Loopt tegen kerst, ik kan het zeggen. Ik zeg altijd, zoals bij de geboorte van de Heer Jezus, de engel des Heren verscheen aan de hemel. Als je het mij vraagt, moet het net voor zijn geboorte geweest zijn. Dat leg ik een andere keer uit. Want een ogenblik later lag hij in de kribbe. Jazeker. De engel des Heren is toch ook in Oud Testament is dat niemand anders dan Jehovah zelf. De Heren. Nou goed. Maar er verscheen de Heer aan de hemel en er staat er en terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers. Waarom staat er niet engelen? Een leger van hemelse, had best ook engelen kunnen staan trouwens, maar staat er niet eens. Er verscheen met hem een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zij God. Kortom, ze zei precies wat de vier dieren, de 24 ouderlingen in openbaring ook zeggen enzovoort. Kortom, het is een uitbeelding van de gemeente. En zoals bij de geboorte van de Heer. De Heer verscheen aan de hemel samen met een hemels heerleger. Zo zal hij in zijn definitieve komst, wanneer hij altijd zal blijven, naar Joodse traditie en aangehaald en niet tegengesproken in het Johannes Evangelie, zal de Heer verschijnen in heerlijkheid aan de hemel en met hem zal verschijnen een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, en dat zijn wij. Zo zit dat. Een hemels volk. Het verhaal breidt zich uit, want daarna zal blijken dat diezelfde gebeurtenis ook met andere termen beschreven wordt. Namelijk dat de Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen. Of vele tienduizenden engelen. Het wordt zelfs aangehaald in Hebreeën 12. Al is daar het woord tienduizenden weggevallen, in de Statenvertaling althans. Maar daar staat het wel degelijk en het wordt er echt toegepast op de gemeente. Zo is dat. Zie je? En dan terug naar 1 Johannes 3. Wij zouden kinderen God zijn. Gelovigen. Wel, wij, Nieuwtestamentische gelovigen, wij zijn het ook, zegt Johannes dan. Kinderen Gods. En de eenvoudige vraag is daarna. En wat zullen wij zijn? Nou ja, als het woord heerlijkheid al geval is, dan zou het woord zoon meteen bovenop moeten liggen. Hè? Dat is het volgende woord namelijk. Zonen, wij zullen met hem als zonen Gods geopenbaard worden. We hebben het daar later nog over, want we komen het in de Bijbel elders nog tegen. Iets uitgebreider. Maar het gaat om het beginsel. Wij zullen als zonen Gods delen in de heerlijkheid van de Zoon Gods. Want wij zijn nou eenmaal gezegend met elke, Efeze 1 vers 3, elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dus ook dit. Nee, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt. In de Bijbel is het helemaal niet onwaarschijnlijk. Integendeel, er staat er uitgebreid genoeg. En daar gaat het om. Om dat zoonschap. Om dat erfrecht. Of hoe je dat maar noemen moet. En terwijl ik dit dan wegsla en blader naar Romeinen hoofdstuk 8, zeg ik daarna dat er een moeilijkheid vastzit aan dat begrip zoon. Zo in het algemeen even, tussendoor zeg ik dat. Er zit een moeilijkheid aan dat begrip zoon vast, ook gewoon in het Bijbelse taalgebruik. Het woord wordt namelijk gebruikt in een betrekkelijk algemene zin en in een meer specifieke zin. Met algemene zin bedoel ik dat het woord zoon gebruikt wordt gewoon voor een erfgenaam. Niet voor een kind, een erfgenaam. Dat kan een natuurlijke afstammeling zijn, dat hoeft het niet te zijn. Het is het ook dikwijls helemaal niet. Dat doet ook verder weinig te zaken. Maar dat is de algemene zin. Zoon is erfgenaam. Zoon is bovendien altijd een volwassene. Dat kan niet missen. Kinderen erven namelijk niet. Kinderen zijn weliswaar erfgenaam, dat wil zeggen ze zijn genomineerd, maar als ze altijd kind blijven, krijgen ze nooit een erfenis. Dat is bij onze Nederlandse wetgeving ook geregeld. Als mensen niet toerekeningsvatbaar worden of niet meer zijn, dan kunnen ze niet erven. En dan moet er een toeziend voogd worden aangesteld om de erfenis, eventuele erfenis te beheren, maar zelf erven kunnen ze niet. Zo zit dat. Het is wat ingewikkeld, maar vooruit. Maar het woord zoon wordt in de Bijbel ook gebruikt in een meer specifieke betekenis. Dat is niet erfgenaam in het algemeen, maar erfgenaam specifiek. Erfgenaam in het bijzonder. En in dat geval gebruiken wij dan het woord eerstgeboorterecht of eerstgeborene. En wij niet alleen, de Bijbel doet dat bij gelegenheid ook, maar lang niet altijd. Laat ik u dit zeggen. Als in de Bijbel sprake is van het aanstellen tot zoon, tot erfgenaam, en daar is sprake van, heel Genesis door het begrip wordt ons uitgebreid geïntroduceerd en geïllustreerd. Als er sprake is van aanstelling tot zoon, gaat het onvermijdelijk enkel en alleen om het eerstgeboorterecht. Jacob werd tot zoon aangesteld, Esau niet. Esau kreeg gewoon een erfenis. En daar was Esau dus bedroefd over. Onder tranen, staat er later in Hebreeën 12. Hij kreeg een erfenis. Hij was dus ook gewoon zoon, geen punt. Maar de zoonstelling is wat anders en is iets hogers. Dat betreft het zogeheten eerstgeboorterecht. En dat is, en het eerstgeboorterecht is van belang waar het gaat om een erfenis die niet gedeeld mag of kan worden. En eerstgeboorterecht speelt dus een rol waar een troon vererfd wordt. Want stel je voor dat alle zonen een deel van het koninkrijk zouden moeten erven. Dan krijg je een verdeeld koninkrijk, valt in stukken uiteen. Vandaar dat het de eeuwen door in Europa in elk geval gebruikelijk is geweest dat koningshuizen overal weer met elkaar trouwden in de hoop dat ooit een keer iemand erfgenaam zou zijn van zowel de ene ouder als van de andere familie, zal ik maar zeggen, zodat twee koninkrijken alsnog samengevoegd zouden worden tot één. En voor dat doel werden dan ook huwelijken gesloten. Daar waren de huwelijkspartners zelf niet zo gelukkig mee wat het huwelijk zelf betreft, maar daar hebben ze altijd wel wat op kunnen vinden. Heb ik eens na... Nee, zal ik me niet vertellen. God, dat is een ander verhaal. Maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb? Wat deed Jacoba van Beieren eigenlijk hier in Nederland? Een belangrijke figuur, want ons land bedankt zijn ontstaan in belangrijke mate aan deze dame. Van nauwelijks 17 jaren, maar dat doet nou ook niet de zaken. Maar wat moet hij hier in Nederland? Ja, ze had het geërfd. En dat was ook oorspronkelijk de bedoeling. Alleen de man overleed wat vroeg, maar dat is een ander verhaal. Maar zo gaat het. Van Beieren, het is net lopen van hier naar Beieren. Of je moet het verwarren met Brabant, want dat is ook Bavaria, dat weet je. Het is dezelfde naam, is zo. Maar dat is ook een ander verhaal, vertel ik u ook niet. Maar het gaat om het beginsel. Een koninkrijk zou niet verdeeld moeten worden. En dus, de koning kan nog zoveel zonen hebben, er kan maar één de troon erven. En als je dan nog in de Bijbel hebt die koning met meerdere vrouwen en weet ik hoeveel zonen, dan beginnen die vrouwen al vroeg te lobbyen opdat haar zoon het koninkrijk zou erven en niet de zoon van die andere vrouw en dat soort dingen meer. Maar ik had het ook kunnen vertellen over Lea en Rachel natuurlijk, want daar speelt hetzelfde verhaal een rol. En raad eens wat, die twee worden dus ook verwisseld. Dat was al niet de eerste keer. Maar dat allemaal, dus, ik bedoel, het komt zo vaak in de Bijbel voor. En eerst geboorterecht impliceert dus het erven van een troon, of een kroon, zo je wilt, als die er is. En het impliceert ook het erven van het hoge priesterschap en zelfs eigenlijk van het normale, oorspronkelijke priesterschap. Ik heb het niet over het Levitische priesterschap nu, want daar is het anders geregeld. Maar de Bijbelse gedachte is dat de eerstgeborene in de familie de verantwoordelijkheid draagt voor de godsdienst van de familie. En dat is priesterschap. En binnen grenzen ook hoge priesterschap. Het is onder Israël daarna anders geregeld. Toen zei God, de eerstgeborenen die moeten gelost worden en hun verantwoordelijkheid, hun taken zullen worden overgenomen door het huis van Aaron. De priesters. Waarbij dus de priesters de plaats van de eerstgeborenen in de families innamen. En tot in onze dagen was het gebruikelijk, in Nederland niet meer geloof ik, was het gebruikelijk dat de eerstgeborenen in de Rooms-Katholieke familie het klooster inging. Waar denk je dat het vandaan komt? Het hoofd van de familie draagt de verantwoordelijkheid, godsdienstige verantwoordelijkheid. Nou, dat zit vast aan dat eerstgeboorterecht. Vandaar dat je in de Bijbel ook bij gelegenheid, niet te vaak, maar je komt soms een koning tegen die ook priester is, hè? Dan heb ik eens nagevraagd aan Mozes, om maar eens wat te noemen. Zijn schoonvader. En dan denken we, dat is uitzonderlijk, maar ik moet u zeggen, dat was niet uitzonderlijk dat hij koning en priester was. Dat is namelijk altijd onder alle volken het geval geweest. De uitzondering is namelijk Israël. Waarbij koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden werd en gegeven werd ook aan een verschillende stam. Juda en Levi. Het was zelfs nog sterker, want zelfs werden koningschap en priesterschap gescheiden van eerstgeboorterecht. Want het eerstgeboorterecht ging naar de stam van Efraïm. Koningschap naar Juda en priesterschap naar Levi. En je vraagt je af wat er nog ooit van het volk terecht moet komen, nu deze dingen die bij elkaar horen van elkaar gescheiden zijn. En het antwoord is, het komt ooit weer bij elkaar. Nou, beter antwoord is, het is al bij elkaar gekomen. Maar Israël gelooft dat niet. Maar wij wel. Want wij hebben een koning en priester en eerstgeborene. Het is dezelfde namelijk, zo hoort het ook. Maar waar het om gaat dus, is aanstelling als zonen, de uitdrukking als zodanig, betekent aanstellen tot eerstgeborene. En in de praktijk betekent het niks als het niet gaat om koningschap, priesterschap, dan wel eerstgeboorterecht voor zover het apart daarvan nog wat betekent. Hebben jullie die nog? Nou, als we dan in het Nieuwe Testament terechtkomen en er staat dat wij als gelovigen, Romein 8, dat wij als gelovigen bestemd zijn, geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld, dan moeten we ons toch afvragen wat dat in de praktijk voor ons betekent. En het antwoord is, het betekent koningschap en priesterschap. Op grond van dat eerstgeboorterecht. Nogmaals, onder Israël ging dat dan niet, onder de Mosaïsche wet. Maar ja, daar leven wij godzijdank niet onder. Toch? En als wij tot priesters gesteld worden, of ter eerstgeborenen, tot zonen dus gesteld worden, betekent het dat we gesteld worden tot koningen en priesters. Voor degene die dat niet zo gauw volgt, wil ik wel meteen, maar dan hou ik mijn hand bij Romeinen, want ik zou het lezen en ik ga het ook doen. Maar dan blader ik meteen naar Openbaring hoofdstuk 1. Daar maakt het een en ander geen deel uit van de leerstellige uiteenzetting in het boek. Die is er trouwens ook nauwelijks. Maar van de inleiding tot het boek, en dat is van groot belang, want dan is het de inleiding tot en op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk. En daar staat in vers 5... In het laatste deel van het vers, ik zocht het begin van die zin, maar het is halverwege vers 5. Daar staat, hem, en de zin gaat pas verder aan het eind van vers 6, zij de heerlijkheid en kracht en in alle eeuwigheid. Maar in de tussenzin staat dat hij degene is die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Hij heeft ons namelijk gereinigd door zijn bloed om ons bekwaam te maken om de levende God te dienen.
Maar dat, zo staat het in Hebreeën. Maar er staat, hij heeft ons lief gehad en heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, goden, dat wil zeggen voor God, namelijk zijn vader. Want dat is er uiteraard maar één, hè? God en zijn vader. Hebben jullie? Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En bedenk dan dat de priesters, voordat zij priesters konden worden, eerst gereinigd moesten worden. Van top tot teen. En daarna, als ze bepaalde, voordat ze bepaalde diensten gingen vervullen, moesten ze op zijn minste voet of de handen wassen of wat het maar was bij het koperen wasvat. Maar voor de dienst, voor de inwijding van de priester, werd de priester dus helemaal gereinigd. Ik meen dat het Mozes was die in de tijd de opdracht kreeg om Aaron en zijn zonen te wassen. Ze moesten allemaal in bad doen. Moet er altijd bij grijnzen, maar niettemin staat het daar. Ze moesten gereinigd worden en zo bekwaam gemaakt worden tot de priesterlijke dienst. En dat is precies wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt over ons en wat hier aangehaald wordt. Namelijk, hij heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. In zijn leven is eigenlijk de gedachte, we hebben zijn leven ontvangen, we worden door zijn leven, door zijn bloed gereinigd. En heeft ons daardoor gemaakt tot koningen en priesters. Maar hij zelf, wie al deze eer toekomt, ook in deze verse, hij zelf is de hoge priester en de koning der koningen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de uitdrukking. Maar niettemin, ook wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. En enerzijds, moet ik u zeggen, zijn wij dat al? Dat wil zeggen, wij worden geacht priesterlijke dienst te vervullen. Koninklijke dienst overigens nog niet, dat staat elders weer. Maar priesterlijke dienst wel. Maar het is een voorbereiding op onze uiteindelijke priesterlijke en koninklijke functie straks in de eeuwigheid. In de nieuwe schepping namelijk. Waarvan wij nou eenmaal eerstelingen zijn. En daarvoor zijn we dus bestemd, omdat we eerstelingen zijn. Voor de hemel. En dat lezen we in Romeinen 8. Ben ik terug in Romeinen 8. En u weet natuurlijk dat in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid uiteengezet wordt. Niet alleen dat, maar ook hoe wij als zondaren van Gods wegen gerechtvaardigd en dus vrijgesproken zijn geworden. En hoe wij gemaakt zijn tot kinderen Gods. Maar nadat dat uitgebreid uiteengezet is, en in hoofdstuk 5 uitgebreid uiteengezet is, dat we dus deel uitmaken van een nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is, en dus van een nieuwe schepping, waarvan we logischerwijs ook eerstelingen zijn, komen wij uiteindelijk terecht in Romeinen 8, waar staat dat onze levens beheerst zouden worden, inderdaad niet door de heerschappij van de zonde of de heerschappij van de wet, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7, maar wij zouden geleid worden door de geest die in ons woont, eigenlijk dus ook door onze nieuwe natuur, maar je mag ook zeggen door de Heer zelf, door Christus zelf. In de praktijk maakt het geen verschil. Wij zouden geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Dat begint in, maar ik lees het vanaf vers 14, waar staat, want zoveel als het door de geest gods, in tegenstelling tot zonde en wet, zoveel als het door de geest gods geleid worden, die zijn of worden, want zo kun je het ook vertalen, zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, verwijzing naar de wet. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En dat is maar één woord. Dit woord, zoonstelling. Alleen doordat men het niet begreep, heeft men ervan gemaakt aanneming tot kinderen. Maar ik moet ter vergoelijking van de Statenvertalers aanvoeren. Punt 1, dat ze nou eenmaal niet algemeen bekend waren met Bijbels taalgebruik. De kennis van de Bijbel in die dagen was zeer gering. Daarvoor kregen we immers die hervorming enzovoorts. En alle strijd die ermee gepaard ging. En daarom werd dat concilie, of hoe heet dat, de synode van Dordrecht gehouden. Hetgeen niet alleen een religieuze aangelegenheid was, maar in hoge mate een politieke aangelegenheid. Dat was nou eenmaal zo. En bij die gelegenheid besloot men ook om de Bijbel naar het Nederlands te vertalen. Hetgeen moeilijk was, omdat er geen Nederlands bestond. Nee, broeder, en omdat de drukker uit Haarlem kwam, heeft men het Haarlemse dialect gebruikt. Zo zit het populair gezegd. U weet toch? Ze hebben
Laurens Janszoon Koster in Haarlem heeft wat Nederland betreft, althans de boekdrukkunst uitgevonden. Het resultaat was, alles wat gedrukt werd, werd gedrukt in Haarlems dialect. Zo is het. En dat is dus algemeen beschaafd Nederlands geworden. Ga maar naar Haarlem, controleer het maar. Is echt zo. Ja, je moet er toch niet aan denken dat het Amsterdam zou geworden zijn. Dat wordt het wel, hoor. De taal in Abions in Almere is Amsterdams. Absoluut. En in Lelystad trouwens ook, want dat is een heel eind van Amsterdam. Maar op radio en televisie hoor je ook niks meer dan Amsterdams tegenwoordig. Op een enkele uitzondering naaien met excuses aan Hilterman. Nee, dat doet het niet meer, hè, Hilterman. Nou goed, maar je hoort het niet meer. Maar zo zit het in elkaar. Dus ze hebben knap werk geleverd, een Bijbel vertalen naar een taal die eigenlijk nog niet eens bestond. En in Duitsland is dat nog sterker het geval geweest, want toen heeft Luther in de gauwigheid, omdat hij zich op straat niet vertonen kon, in een paar jaar tijd zich opgesloten. Vrijwillig, ja. Ook uit veiligheidsoverwegingen. De Wartburg, ik ben er ooit wel eens langs gereden, tot op heden, maar ik moet er nog eens naartoe. Maar daar heeft hij in zijn eentje heel de Bijbel zitten vertalen, moet je nagaan. En dat is de basis geworden voor heel de Duitse taal die gesproken wordt toch, ja. In een, laten we zeggen, toch iets groter gebied dan Nederland. Dat is knap werk. Nou, heb ik het toch voor de vertalers opgenomen, hè. Maar goed. Maar de ene is, ze begrepen het Nederlands niet en ook de taal van de Bijbel niet, en zijn gedachtegang niet. Bovendien dachten ze, en dat is doorgedrongen in de gemiddelde Bijbelcommentaar, dachten ze dat het een verwijzing was naar de gebruiken in die dagen in het Romeinse Rijk, waarin Romeinse belangrijke figuren zoals keizers en andere stotteraars wilde ik zeggen, maar dat bedoel ik niet, hè. Maar waarin keizers en andere senatoren, weet je veel, hun eigen kinderen, hun eigen zonen dikwijls niet goed genoeg vonden om hun business over te nemen, al was het dan ook het hele Rijk, en ze adopteerden kinderen en voedden die op om hun erfgenaam te zijn. Dat is heel gebruikelijk. Lees alleen maar de geschiedenis van de keizers en wie er van wie afstamt, dan zal merken dat ze nauwelijks van elkaar afstammen. Ze waren aangenomen zonen. Ik was al jong aangenomen en de vertalers hebben gedacht dat het daarop sloeg. Maar hebben daarbij dus toch gedacht aan erfrecht. Alleen het vervelend is dat bij ons aanneming tot kinderen iets van doen heeft met de bootvluchtelingen en Vietnamesjes en hoe dat allemaal maar heten mag. Ik bedoel, dat is iets heel anders. Waarbij mensen kinderen aanschaffen. Kopen wilde ik zeggen, want zij gedacht zijn wat het je kost. Zeker. Maar, het is allemaal goede bedoelingen. Daar gaat het verder niet over. Maar het heeft niks te maken met de inhoud van de term hier. Dit is niet aannemen, een zwakke uitdrukking over ons, tot kinderen, maar het is aanstellen tot definitieve erfgenamen, dus opvolger. Hebben die nog? En daartoe zijn wij geroepen. Kinderen God zijn we, niet omdat wij tot kinderen van God zijn aangenomen, zo wordt het wel dikwijls uitgelegd, ten onrechte. Maar zo is het niet. Wij zijn niet Gods aangenomen kinderen. Wij zijn uit God geboren. We zijn geen aangenomen kinderen. Soms denk ik, laat dit niet horen. Nee. Wij zijn uit God geboren, van Gods wegen verwekt. We zijn uit de geest van God geboren, enzovoorts. We hebben goddelijk leven in ons. Hoe? Doordat hij ons tot kinderen heeft aangenomen? Nee, doordat we uit hem geboren zijn. Hij heeft ons verwekt door zijn zaad, het zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus. En Johannes voegt eraan toe, en het aardige daarvan is dat de eigenschappen van het zaad dus onze eigenschappen zijn geworden. Want het zaad blijft in hem, staat er dan. Dat wil zeggen dat het zaad Gods woont en blijft in ons. Waarmee wij dus goddelijke eigenschappen hebben ontvangen. Het is een dergoddelijke natuur deelachtig, voegt Petrus er daarna weer aan toe in 2 Petrus 1. En hebben alles ontvangen wat bij dat leven of tot dat leven en de godzaligheid behoort. Vergis u niet. Wij zijn kinderen Gods. Wettig, niet alleen wettig, maar ook natuurlijke kinderen Gods. Maar bovendien, omdat we eerstelingen zijn, zullen wij tot zonen gesteld worden. Wij zijn een soort kroonprinsen. Daar komt het op neer. Een hele gemeente moet als kroonprins feitelijk beschouwd worden. Wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Was de bedoeling. En daartoe groeien wij op. En eigenlijk moet ik zeggen, dat, maar ja, dan ben ik buiten dit schriftgedeelte weer, dat was nog niet mijn bedoeling. Maar eigenlijk moet ik zeggen, dat de uitspraak die ik uit Efeze 1 al heb aangehaald, dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening, die betekent alleen wat. Als die betekent dat al die uitspraken in het Oude Testament over de Messias ook uitspraken zijn over de gemeente. Maar wat er echt staat, is gewoon dat gemeentelijke waarheid besloten ligt in christologische of christelijke waarheid. Christologische waarheid moet ik dan zeggen. En meer specifiek, als tot de Heer Jezus, tot de Messias, in Psalm 2 gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, en het wordt daar op voorhand gezegd natuurlijk, ja, minstens 1000 jaar van tevoren, dan zit daarin opgesloten dat eenmaal tot de gemeente gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon. En zoals de Heer Jezus Christus werd opgewekt uit de dood, en gesteld werd, aangesteld werd, want dat was een aanstelling, nee, uit God geboren was hij, maar daarmee ben je nog niet tot eerstgeborene gesteld. Esau was uit Isaac geboren, maar hij werd niet, en hij was zoon in zekere zin van Isaac, maar hij werd niet tot zijn zoon gesteld. Begrijp u? Maar zo werd de Heer Jezus Christus gesteld tot zoon van God. Als u zegt, dat was hij toch al, zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar dat heeft er niks mee te maken. Daar wil ik dus nu ook helemaal niet op ingaan. Gaat erom dat hij tot zoon gesteld werd, staat op vele plaatsen. In het Oude en Nieuw Testament. Hij werd tot zoon gesteld bij zijn opstanding uit de dood, toen hij niet alleen eeuwig leven, maar ook een nieuw en verheerlijk en hemels lichaam ontving. En in de toekomst vindt dat een vervolg. Dus het is gewoon het volgende punt op Gods agenda. Al zit er dan 2000 jaar of zoiets tussen. Het volgende punt op Gods agenda is dat wij als kinderen Gods uit deze eerste Nieuw Testamentische bedeling worden opgewekt, voor zover overleden, en inderdaad niet alleen eeuwig leven ontvangen, want dat hebben wij al, maar ook een nieuw lichaam, een verheerlijk en hemels lichaam ontvangen, samen met de Heer Jezus Christus, wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, en wanneer tot ons gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zult al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Daar beloof ik nog met u over te spreken, naar aanleiding van openbaring 12, Maar niettemin, wij zouden ons die gedachte eerst eigen maken. Het heeft geen zin om te spreken over de toekomst van de gemeente als we ons niet bewust zijn welke positie wij zouden ontvangen en dus daarvan afgeleid welke positie wij dus nu al ontvangen hebben. Want hoe dan ook, noblesse oblige, zeggen de meestal de Fransen, maar de Nederlanders ook, ja. Adeldom verplicht. Dat wil zeggen, wil je die hoge positie ontvangen, dan brengt dat inderdaad consequenties met zich mee, daaraan voorafgaande. En daartoe worden wij opgevoed. En dat is de werkelijke zin van ons leven als kinderen Gods hier op aarde. Wij worden opgevoed voor onze toekomstige bestemming waartoe God ons geroepen heeft. Daarom kun je ook nooit vragen naar de zin van het leven en dan verwachten een antwoord te krijgen binnen het kader van dit leven hier. Dat is er namelijk niet. Waarom al die dingen met prins Alexander, zal ik maar zeggen, met alle respect voor de man. Waarom? Wat hij allemaal moet leren, wat hij allemaal moet doen, wat hij allemaal vooral niet mag doen en wat hij allemaal geheim moet houden, zal ik maar zeggen, doet er ook allemaal weinig toe. Waarom is dat allemaal? Wat is er de zin daarvan?